Leuk dat je luistert naar de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg. In deze laatste podcast van het jaar blikken we enerzijds terug op het afgelopen jaar. Met hoogte en dieptepunten, maar we kijken ook vooruit naar 2024. Wat worden de thema's? Moet je in China investeren of juist wegblijven? En liggen er kansen bij small caps? Aanwezig is het vaste team van de Aandeelhouder. Albert Jellema, Jody Beuving. Aan het eind geeft elk van de heren een tweetal aandelentips voor het komende jaar. Bij de Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Ben je nog steeds geen lid? Kijk dan op www.deaandeelhouder.nl/abonnement en sluit je aan bij onze club. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. De laatste van het jaar. Als je kijkt is het 28 december. We nemen het ietsje van tevoren op. En in deze speciale laatste podcast kijken we terug naar wat het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En we kijken ook een beetje vooruit naar wat er volgend jaar gaat gebeuren. En natuurlijk, zoals goed analisten betaamt, geven we ook een aantal aandelentips voor het volgende jaar. Nou, doe ik niet alleen. Samen met mijn collegaatjes Jody Beuving. Tech investor eigenlijk, hè? Tech specialist, ja toch?
Ja, goed. Ja,
waar is je kerst eruit trouwens? Want,
Ben ik vergeten.
Oh, je bent vergeten, dat is jammer. Ja. En Albert Jellema is er ook natuurlijk de vaste sidekick. Albert in het groen vandaag, ik in de rood. Ja. Het gaat altijd weer tegen elkaar in, hè? Rood en groen.
Ja, maar ja, ik denk een beetje vanuit het positieve natuurlijk. Hè? We hebben groene koersen dit jaar, dus ja, dan doe ik mijn groene trui aan. Dus mijn Santa Claus trui. Okay. Vorig jaar van mijn kinderen gekregen. Die wilde dat ik dan met kerst aan.
Is het de eerste keer dat je hem aan hebt, neem ik aan of niet?
Nee, ik moest vorig jaar met kerst moest ik hem aan.
Oh, oké, okay. Ja, staat je goed.
Wat staat er bij jou op eigenlijk?
Ja, jingle my bell. Ik heb het niet zelf. Ik heb hem ook gekregen. Ik kan er niks aan doen eigenlijk, zeg. Maar ja, we zijn toch een beetje in de kerststemming nu. Ja,
ik vind hem je dus, goed staan. Kleurt goed bij je gezicht.
Ja, dat dacht ik ook. We haalden de boel een klein beetje op. Ah. Nou, jongens, we gaan het over hebben. Eerst even terugkijken naar het afgelopen jaar. Laten we eerst even actueel de verbazing doen. De verbazing van de week. Dan hebben we dat gehad, Jody? Mag ik jou laten beginnen?
Ja, jij was mijn verbazing afgelopen maandag, Nico.
Ik heb weer.
Ja. Nee, als beleggen lezen natuurlijk
best wel
eens. Als beleggen lezen natuurlijk best wel eens wat. En ik denk al een week eerder een fantastisch artikel gezien over BC. En ik denk, laat ik dat naar mijn collega's op de mail zetten. Dus zowel naar Albert als naar jou op de mail gezet. Wat gebeurt er maandag? Ik ga koffie halen. Nico, Jordi, kom eens kijken. CEO van BC, fantastisch artikel op LinkedIn gezet. Ik denk, ik ga eens even kijken. Is het een artikel wat ik jou een week eerder heb gemaild? Ja, dat was toch wel verbazing, Nico. Teleurstelling misschien.
Maar... Nee, mijn excuses daarvoor. Maar je moet wel, als je mij wat mailt, moet je het even erbij zeggen. Want dit is interessant. Je mailt wel vaker dingetjes, maar dan weet ik zeker dat ik er even naar ga kijken.
Ja, nee, dat komt goed.
Je zat er op tijd bij. Het was een goed artikel over BC. Staat dit weekend in het magazine. Dan komen we daar even op terug. En waar ging het ook alweer over?
Advanced packaging.
Advanced packaging, hoe die markt in elkaar zit. Hè? En dat waar de kansen liggen voor BC. Het verklaart ook een beetje waarom die koers zo opgelopen is. Dit jaar
zeker.
Is het absolute nummer 1 dit jaar. Albert, brand maar los, jongen.
Ja, ik heb ook een verbazing.
Jouw hart weer vast.
Gaat ook over jou.
Dus
dat is eigenlijk de verbazing voor het hele jaar. En dat is gewoon de passie en de energie die jij elke dag weer aan de dag legt. Om voor de aandeelhouder artikelen te schrijven. Om video's te maken. Ik bedoel, je wordt om 6 uur wakker. En om 8 uur hebben de mensen al een analyse op OCI in de bus liggen, zeg maar. En dat hou je vol. Je zit als ik op de play zit en jij komt de play binnen. Dan denk ik, wie is hier nou aan het fluiten, aan het zingen in de play? Dat ben jij. Dus je brengt altijd energie, passie en een enorm liefde voor het vak. Dus daar wil ik jou heel hartelijk voor bedanken. En dat je dat het hele jaar vol doorhoudt. Wat mij betreft ben je een enorme topper. En daarom hebben Jordi en ik ook een klein presentje voor
je. Nee, toch? Oh god.
En ondanks verbazing, Nico, sluit ik me volledig aan bij Albert. Dus,
biertjes.
Om je de kerst door te helpen.
Ah, lekker. Hou ik van. Ah, hartstikke mooi, jongen. Dankjewel. Mijn favoriete bier. Triple Carmeliet. Julian, de regisseur, mijn zoon is regisseur. Jij blijft eraf, die zijn van mij. Maar lekker, dankjewel jongens.
Er waren maar 2 triple carmelietje meer bij de Gallagal.
1 voor de eerste en 1 voor de tweede keer.
Dus, en vandaar nog wat.
Die waren de bonus van de week.
De Gooise brouwerij.
Ik heb zelf ook bijgekocht.
Oh, waar is dus, vandaar het. Wat, hij had er echt nog maar 2.
Ja, nee, dus, vandaar opzet. Maar Nico, hartstikke bedankt. Maar ik doe het met veel plezier jongens. En je weet het. Het is een rust aan mijn leven. Ik heb verder weinig te doen, moet ik zeggen. Maar het is echt. Ik hou van mijn vak. En jullie ook natuurlijk, maar dat is met z'n allen maken we de boel hier groot.
Huh? Ja, dat is
jouw verbazing, Nico? Of,
dit zag je niet aankomen.
Nee, dat is niet. Hier ben ik sowieso. Ik was verbaasd. Ik zag vanochtend of gisteren een tweetje van Jim Bianco, dus een Amerikaanse analist. En die had over de instroom in de S&P, de ETF over de S&P, SPY is dat. En daar is in een week tijd 50 miljard ingestroomd in die ETF. Er zit geloof ik 500 miljard in. En dus 10% bijgekomen in een week tijd. Dus dit is eigenlijk een sinds de Fed heeft gezegd van nou, we zijn een beetje klaar met die renteverhogingen. En is er heel veel geld naar de aandelenmarkt gegaan. En we zien ook, afgelopen week zag je ook dat de Amerikaanse aandelenbeurs lag heel erg goed. AX heeft niet zoveel gedaan deze week. Je rommelt een beetje rond die 7,9. Maar de S&P liep gewoon elke dag 0,5% op. En dat schijnt ook te maken te hebben met de tax loss selling, zoals ze dat noemen. Dat Amerikanen dus in de grotere portefeuilles de slechte aandelen verkopen. Dan kunnen ze dat aftrekken van de winsten. En dat geld parkeren ze dan kennelijk tijdelijk in de S&P. ETF. En dus er zal voor een deel misschien ook wel weer uitgaan. Hij zei ook van de vorige keer dat er zoveel instroom was in 2018. En toen ging een maand later de S&P 10% omlaag. Voor wat het waard is. Maar goed, het is heel bijzonder dat er zoveel geld naar de aandelenmarkt gaat in Amerika. Dus, nou goed. Laten we verder gaan. Ik heb al gezegd, we gaan een beetje terugkijken naar wat het afgelopen jaar is gebeurd. Jongens, ik heb even gekeken naar de grafiek van de AEX. Van hoe het hele jaar gegaan is. We begonnen laag. Hè? Je weet, in december vorig jaar ging de beurs hard omlaag. Eindigen we op 6,89. In januari hard van start, omhoog. En toen in maart, toen kwam de eerste tik. Silicon Valley Bank. Albert, jij weet het nog goed?
Ja, waarschijnlijk. Zeker.
De bankjes en de verzekeraars.
Ja, die gingen omlaag. Er snoeihard af. Want ik zat natuurlijk ook een beetje op voorbereiding op deze podcast even te kijken. En dan zag je, ik zag dat ik nog Egon had gekocht op €3,80. Zo hard gingen die dingen eraf. En ja, er werd ook niet gediscrimineerd op dat moment. Dat alle banken, financials, verzekeraars, alles ging gewoon snoeihard eraan. En achteraf was het een storm in een glas water.
Ja.
Alleen dat zie je wel weer dat alles lijkt nu ook rustig bij wijze van spreken. Maar hoe snel soms de vlam in de pan kan slaan. Ja. Want het heeft ook wel lang geduurd voor die financials weer herstelden.
Want ja, verzekeraars ook. Hè? Ja. Het was toch wel een ander verhaal met verzekeraars.
Ja, want die hoeven helemaal niet te verkopen. Die hebben gewoon veel obligatie-exposure. Ja, het kan zijn dat ze natuurlijk gelieerd zijn uiteindelijk aan een van die banken die moeite had. Maar dat werd binnen 1 à 2 weken werd dat enorm massaal. Want heel veel grote bedrijven die daar dan hun geld hadden staan. Dan was de vraag, kunnen ze nog bij hun geld? Kunnen ze het nog wegkrijgen? Ja. Was ook Farming volgens mij.
Geld bij de, ja. Maar ja, die had er ook geld staan. Silicon Valley Bank schijnt al die tech jongens en al dat biotech te faciliteren. Dus ja. Dat is heel normaal. Iedereen had daar zijn geld staan.
Ja. Dus maar dat is wel in maat inderdaad gebeurd. En dat zijn we weer vergeten. Alleen, het is wel goed om te beseffen hoe snel dingen kunnen veranderen.
Ja, het ging ook heel hard weer omhoog. En dan ga ik even naar jou, Jordi. Want in april stond de AX alweer op 760. En toen kwam in mei, toen hoorden we opeens van AI.
Ja, toen
Nvidia kwam toen met die eerste kwartaalcijfers. Die viel een klein beetje mee.
Ja, nee, dat klopt. Dat was natuurlijk op techgebied was het natuurlijk ongelooflijk hoe hard dat ging bij Nvidia. En dat was eigenlijk het eerste moment dat je echt dat effect zag. Hè, van begon natuurlijk eigenlijk al een stuk eerder met de lancering van ChatGPT. Ja. AI is natuurlijk al veel en veel ouder, maar dat was eigenlijk voor het eerst dat iedereen zoiets had van, oh, dit kan echt wel iets groot worden. Ja. En eigenlijk waren zij van Nvidia toen voor het eerst dat iedereen zoiets had, oh, dat gaat best wel snel. Dus zeker weten.
Ja, bedoel, later die maand, in juli hadden we dan de year high op 795 in de AX. Dat was met name de chipaandeel die toen heel goed. Ja. Is dat er nu een beetje, die zijn het hele jaar eigenlijk doorgetrokken. Ja. De beestjes en de ASMI's.
Ja.
Zit in Amerika ook zo met al die chipaandelen allemaal?
Doen het in principe allemaal fantastisch. Ja.
Je hebt straks nog een tip ook, hè, een chipaandeel.
Ja, maar je moet niet vergeten dat ik verkocht toen bij in mijn Probelegpot 5 verkocht ik ASML op 6,85 en ASMI op 4,20 ongeveer.
Ja.
Alleen die 6,85, toen die correctie kwam van ruim 10% in de AEX, toen ging ASML wel even in één streep weer naar 540. Hè?
Ja, 540.
Dus, ja, 540. Ja. Nu staan we weer op die 6,80 ongeveer. Ja. Dus kun je zeggen, heb je ook teruggekocht? Nee, Nico.
Heb je teruggekocht?
Ben ik vergeten.
Is het niet afgeleid?
Nee, maar ik bedoel, kijk. Alleen, het is niet zo dat ze... ASMI staat nu wel ietsje hoger. Maar ze staan niet heel veel hoger dan dat ze eigenlijk voor die correctie in de AX stonden. Dus dat is wel... het is gewoon heel hard er even afgegaan. Ja, ja. En het is weer heel hard gebounced. Alleen Besi heeft, denk ik...
Die zijn echt
doorgetrokken. Dat is echt degene die hem heeft doorgetrokken, zeg maar. ASMI en ASML die hebben eigenlijk een dip gehad en zijn weer. Want ASMI stond ook voor de correctie, stonden ze ook al op 4,35, 4,40 en dan staan ze nu weer. Dus Besi is eigenlijk degene die echt doorgestoken is.
Ja, die is dit jaar bijna plus 150%. ASMI of ASM heet het tegenwoordig. Hè? Mm-hmm. Die hebben de naam hebben ze veranderd. Die willen geen I meer heten.
Ze zijn niet meer internationaal.
Ze zitten gewoon in Almere nu. Ja, kan ook. Kan ervoor kiezen. Nou goed. En toen, Albert, even naar jou toe. Werd het augustus. En toen kreeg je uit Jennetje.
Ja, klopt. Ja,
ik ging jeuken, want ik zat te kijken. Die Ajax die ging best wel weer omlaag. Die stond toen 730. Ja. Maar dat Ajax, dat was natuurlijk een behoorlijke tik ook in de Ajax.
Ja. Ja, nee, en ik voordat de mensen dat er natuurlijk onder gaan tikken. Jij zei toen in de podcast op 888.
Ik heb je live gekocht.
Ja, live gekocht. Alleen uiteindelijk heb ik ook op 670 of 680 nog gekocht. En inmiddels ben ik er weer uit. Maar dat was natuurlijk wel een van de rollercoasters van het jaar op de Nederlandse beurs. Ja. En de techparel van het Damrak. Meer dan door de helft. En vervolgens weer, eigenlijk weer verdubbeld.
Ja, voor het jaar nog wel ietsje lager, denk ik, uit Jen. Maar
gehalveerd. Het is eigenlijk gehalveerd en weer verdubbeld. Ja. Dus dat is wel bizar gewoon, omdat mensen natuurlijk, er werd gezegd, de commoditization van wat zij doen, zeker in de Verenigde Staten, daardoor viel de groei tegen. En die lijn werd in één streep doorgetrokken en die werd ook geplakt gelijk op andere markten. En de Jefferies broker of de analist natuurlijk, dat was de grootste communicator van het verhaal. Maar die ging van 1900 naar een bodemadvies van 650 en nu zit hij weer op 1400. Omdat de derde kwartaalcijfers en de Capital Markets Day die zij hielden bij Adyen, dat mensen in één keer dachten van, frek, het is toch geen trendbreuk. Het was een tijdelijke dip in omzetgroei. Ja. En ze hebben echt wel een edge ten opzichte van heel veel concurrenten. Alleen hoe ver zoiets kan doorschieten. Zeker als je toen sommetje. We hebben hier natuurlijk de worst case scenario bij ons. Die zat op, wat was het, op 600 kwamen we uit. Dat was echt de worst case.
Ja, dat heeft er bijna gestaan. Hè?
Ja, 605. En dat was gewoon wel bizar. En dat is weer dat. Hè? Je moet dus beleggen soms eigenlijk opschrijven. Waarom koop ik iets? Hè? En dan moet je dat ook voor jezelf weer opschrijven. Waarom op een gegeven moment als de cijfers zijn aandeel daalt hard. Waarom hou ik ze bijvoorbeeld? Of waarom koop ik bij? En dat je dan ook uit je eigen boekje eigenlijk kunt leren. Waarom maak je nou beslissingen? En welke beslissingen die je maakt zijn al goed? En welke beslissingen die je maakt die zijn al fout? Ja. Nou, dan zul je vaak zien dat bij heel veel beleggers de fout is dat je maar bij blijft kopen als iets daalt.
Ja. Maar was in dit geval was dat wel goed natuurlijk.
Ja, in dit geval was het goed. Maar in heel veel gevallen is het geen goed idee.
Ja, je ziet ook hieraan hoeveel ruis er eigenlijk is in de markt. En dat mensen, want je achteraf is het makkelijk. En ze zeggen, ja, je had moeten kopen op 700, op 800, op 900. Maar op het moment dat het stond, want ik weet dat je kocht er toen eentje op 888 geloof ik. Ja. Nou, er kwam best veel gezeik over. Mensen van, gaat lekker lager en nog lager.
En dat is mooi, iedereen loopt erop te zeiken. Alleen dan zeg ik ook, ik koop op 680 of zoiets was dat. En dan hoor je nooit iemand. Dat is niet leuk. Want nu vervolgens stond je op 1100. Ja, dus dan is dat niet leuk om te gaan. Nee. En dat is hetgene wat wij met wat wij doen moeten accepteren. Zo werkt het. Als we het slecht zien, krijgen we gezeik.
Nee, maar daar hebben we jou voor.
Als we het goed zien, krijgen we nooit een bedankie. Zo werkt het gewoon.
Dus hoe nu verder met dat, Jen, Jordi?
Wat ik wel graag nog wil aanvallen op Albert is van, kijk, wanneer je nou echt een edge had kunnen hebben met die enorme koersdaling. En zoals je echt heel diep in die payments markt had gezeten. Hè? Dus dat je precies weet aan wat is nou het competitieve voordeel van Adyen. Mm-hmm. Hoe zit het met, want dan had je kunnen zien van wat de markt nu doet, dat slaat eigenlijk nergens op. Ja. Dat is een beetje waar je edge had kunnen hebben volgens mij. Ja. En dat slaat ook weer terug op dat eerder met de Silicon Valley Bank. Van, zulke momenten bieden natuurlijk wel kansen. Alleen je moet er wel diep in zitten.
De markt is niet heel efficiënt. We hebben het wel eens over de efficiënte markthypothese. Maar wat je ook bij de OCI zag bijvoorbeeld. We hebben nog wel meer voorbeelden. Dat het altijd niet
helemaal. Maar zelfs, want ik ben het helemaal met Jordi eens. Alleen zelfs, want jij stuurde toen allemaal door van die dingen door. Van die expert opinions en die expert interviews op Adyen. Maar ook die mensen die dus zeg maar daar al 20 jaar in die industrie werkten. Zelfs die zeiden van, kan maar zo zijn dat het wel een commodity is in Amerika. Dus zelfs de mensen die... Kijk, en dat kun je als analist kun je nooit bij iemand met 20 jaar in de industrie. Maar jij stuurde heel veel dingen door. Maar er was ook bij...
Jij leest wel wat hij doorstuurt? Dan lees jij wel?
Ja, nee, bij Jordi wel.
Ik stuur al je rekeningen door.
Ja, dat denk ik ook.
Nee, maar ik bedoel, zelfs als zit je... Kijk, in mijn hedge fund periode, wat wij hadden... hadden wij toegang tot een netwerk. En dat is later gekocht door Goldman Sachs. En betaalden we als hedge fund $100,000 per jaar... om toegang te hebben tot het netwerk. En dan konden we dan verzoeken indienen om met industrie-experts te praten. Oh ja. Dus dan kon je dan bijvoorbeeld in dit geval intikken. Wij willen graag een expert hebben op de payment services markt in Amerika. Recente ontwikkelingen, bla bla. Nou, dan kreeg je gewoon zeg maar tech jongens die hoog in de boom zaten bij dat soort bedrijven. En daar kon je dan mee praten over dat soort onderwerpen. Ja, dan kreeg je altijd een beter inzicht. Alleen dat is wel... Extreem arbeidsintensief. En je moet maar die contacten en die kosten willen maken.
Je kunt soms ook te veel weten van iets.
Ja,
dat kan. Die zit, hè?
Ja. We hebben bij de aandeelhouder ook zoiets natuurlijk. Dus de chatsessie met Nico, dat lijkt er wel een beetje op.
Ja, dat ja, wel. Ik weet niet alles, maar ik kan het in ieder geval over hebben.
Ja, bijna alles.
Nou, ja. Veel. Nou goed, Adyen was wel spannend. We hebben ook veel analyse erover gemaakt met de waardering. En moet zeggen, het loopt nu wel een klein beetje door. Maar we zullen zien waar het schip strandt. Nou, maken we even het rondje af voor de rest van het jaar, jongens. We kregen een dipje in. In september, 7-14 in oktober, begin oktober. En vandaar was het...
Ja, dat was wel de klassieke, dat was wel de klassieke 10% correctie. Hè, die je in, 7 op de 8 jaren altijd in een beursjaar hebt. Dat was hem.
En vaak in het najaar, in de zomer, rustige zomer. Augustus, september, vaak slechte maand. En vanaf begin november eigenlijk moet ik zeggen, ging het hard omhoog. Van 700 naar bijna 800 nu. Onder invloed van de rente. Dat is toch een beetje... Het jaar van de rente en de inflatie natuurlijk.
Ja.
Gaan we het zo nog even over hebben. Voor het komende jaar. Laten we heel even kijken naar de tops en de flops van de aandeeltjes. Jordi, Nvidia op 1. Mm-hmm. Plus 239%. Ja. Als je daar nou naar kijkt. Want ik had laatst met een vriend van mij erover. Die zei van, ja, ik stop alles in Nvidia, zegt hij. Want het is een goedkoop aandeel.
Mm-hmm.
Want hij zegt, die gaan $20 per aandeel verdienen. Zij 50 keer de winst. Mm-hmm. Met nog een enorme groei. Is dat zo? Of zeggen van, er is al heel veel ingeprijsd in die AI-markt?
Nou, als je Nvidia afzet tegen allerlei andere big tech aandelen en ook bijvoorbeeld een AMD. Afhankelijk van de metrics waar je naar kijkt, kan je best wel stellen dat het echt wel meevalt met Nvidia. Alleen je moet wel die groei meenemen in, in waar je naar kijkt. Als je dat niet doet, dan lijkt het optisch natuurlijk heel duur.
Ja.
Ja, nou ja, als ze 2 jaar zo doorgroeien, dan lijkt het optisch heel goedkoop.
Ja,
we zagen ook die presentatie van AMD bijvoorbeeld. Is dat de schoonzus van die Jensen Wang of zo?
Lisa Su.
Dat is familie, hè? Serieus?
Ja.
Dat is een nieuw voor je. Dat is echt familie.
Dat wist ik niet.
Dat is een nicht of zo.
Had Nico doorgemeld? Heb je niet gelezen?
Tegenwoordig ben ik mee gestopt.
Ik had gereplied op dat basisstuk. Maar dat is echt familie. Maar die zei van, we staan aan het begin van die cyclus. En Nvidia heeft dat ook in die presentatie. Zeg van, begint nu pas echt eigenlijk. Dus ja, goed. Moeten we afwachten of dat zo is. Even de tops en flops. Bezi, ASMI. InPost ook 12. Philips. Was je altijd negatief op Jordi?
Dat ben ik nog
als
steeds.
Als zei Philips zeggen van, jij kent dat mensen daar zeggen, dat 10 op bestaan, dat is ongelooflijk.
Ja,
bedoel ik, je kunt soms ook te veel weten.
Ja, nee, ik ben niet enthousiast over Philips, nee. Dat klopt.
Nee, ik kom daar later in deze uitzending nog op terug. Meer zeg ik niet. Albert, Corbion?
Ja,
de grootste daler?
Ja, dat
wordt... Dit jaar?
Best wel vaak naar gekeken, nooit positie gehad, maar ja, natuurlijk veel tegenvallers, vooral met het PLA. Alleen misschien is het ook wel goed dat daar op een gegeven moment de stekker uit wordt getrokken. Schulden zijn in verhouding tot de EBITDA best wel in een enigszins spannende fase gekomen.
Ja.
En was er in de zomer al de verwachting dat zij, voor mij dat was de emulsifier onderdelen, dat ze dat zouden verkopen. En dat een relief zou geven ook voor de balans. Maar dat is mislukt tot nu toe, dat plan.
Ja.
Dus ja, zij zijn volgens mij heel erg bezig met bedenken over hoe zij in 2024 de balans kunnen herstellen. En kunnen zorgen dat de groei in ieder geval qua winstgevendheid weer aanwezig is. En een van de analisten die ik altijd wel hoog heb zitten, die het goed volgt, die zegt ja.
Heb ik dat gezegd?
Het is... Nee, een ander. Komt bij jou in de buurt bijna. Maar dat is, er zitten heel veel bio-based producten in de portefeuille van Corbion. Dus er zit echt wel een hele mooie portefeuille in. Maar er zitten ook wel dingen in die je misschien niet wil hebben. Nee. En PLA-project lijkt enigszins te falen. Hè? En dan heb je de emulsifiers wat ze wilden verkopen. Dus het lukt ze allemaal niet. De hele tijd. Nee. En nu heb je het idee dat er echt wat moet gaan gebeuren. Dus je hebt wel eens van de verliezers van het ene jaar kunnen de zware knallers worden in het andere jaar. Ja, in de kern zou Corbion een kandidaat kunnen zijn. Alleen dit is wel in de categorie, er moet wel echt wat gebeuren bij dit bedrijf. Dus er zal wel, in ieder geval strategisch gezien, zullen daar acties worden ondernomen. Maar de vraag is,
Die kerel die in OCI zit, die Jeff Ubben, die zit ook in Corbion.
Ja, die heeft een strategie. Alles wat heel hard daalt, koop ik.
En dan kijken wat er gebeurt.
Ja, en dan ga ik schreeuwen. Ja. Het daalt heel hard, we doen wat. Ja,
OCI heeft er niet goed gedaan van mij, daar zat hij te vroeg bij. Ja. Dus dat is, mag die hopen.
Nee, maar het is wel, Corbion is wel intriguing, zeg maar.
Dan hebben we Alphen nog, min 37. Wel een klein beetje weg terug, maar even ook een behoorlijk tik. De hele EV-hoek is natuurlijk afgestraft afgelopen jaar. Als je alleen al kijkt in Amerika naar dat Enphase Energy. Ja. Dat was echt een hotstock het jaar ervoor. Het is nu een van de dogs, zou ik maar zeggen.
Ja.
Just die teken we al, toch ook bij het rijtje met dalers.
Oh?
Min 26% dit jaar, maar dat is wel een beetje gebeurd nu, hè?
Nou, je kunt ook zeggen dat het gewoon een vaste deelnemer is aan die categorie.
Net geen podiumplek.
Nee,
maar goed.
Ja, daar kijk, ik lag als een boer met kiespijn natuurlijk. Ja, omdat het gewoon ongelooflijk waardeloos is dat dit aandeel gewoon wederom in het lijstje losers staat.
Vanaf de bodem wel weer 50% gestegen.
Ja, je kunt het positief zien. Alleen het negatieve overheerst natuurlijk als je naar het year-to-date rendement kijkt. Free cash flow positief nu. Is de bedoeling in H2. Volgend jaar verwacht ik wel dat de omzetgroei of de ordergroei zou komen. Nou, dan gaat ook de GTV groei gaat omhoog. En dan kan het met je delta op de EBITDA snoeihard gaan. Je hoopt alleen dat ze gewoon van dat coleren Amerika gaan afkomen.
Ja.
Want dat lijkt toch wel een soort nachtmerrie dossier te worden. Want wanneer hebben ze voor het eerst gezegd dat ze eraf wilden? Dat is denk ik nu 2 jaar geleden bijna.
Dat was al na een jaar of zo dat ze gekocht
hadden. De fee caps in New York, dat blijft een discussiepunt. Nou, je hebt nu wel die minimum wage, wat in de kern negatief is. Want er zijn wel artikelen over dat Uber en DoorDash nu zeg maar de tips die mensen krijgen, dat ze dat weer limiteren, omdat de prijs voor de consument weer hoger moet om dat te compenseren. Die fee caps, dat blijft in de lucht hangen van Just Eat is ervan overtuigd dat dat eraf gaat. Alleen het duurt wel smerig lang. Aan de andere kant, het lukt ze ook nog steeds niet om het te verpatsen. En misschien is de fee caps wel de trigger, maar als die er niet afgaan, wat is dan je backup? Alleen dat dossier grub. Misschien als het er echt voor laag bedrag uitgaat, dat je dan al een reader rating krijgt, omdat je dan je kwaliteitsassets op een normale multiple kunt zetten.
Want Europa en Engeland gaan natuurlijk wel goed.
Ja.
Nou goed, komen we het aanstaande jaar ongetwijfeld op terug. Ja. Even kort jongens naar wat wel leuk is om een beetje persoonlijk te kijken, je persoonlijke je flop, top en de gemiste kans, de grootste gemiste kans van afgelopen jaar. Jordi, kan je daar iets over zeggen? Jij zeg maar, wat heb je nou echt mega veel geld mee verdiend?
De tip van vorig jaar, Nico, Adobe.
Mijn tip? Jouw tip? Nee, Adobe.
Adobe, ja.
Goed gedaan.
Software Gigant, die heeft het fantastisch gedaan. Ja. Dit jaar. Hoeveel? Maar wel bij zeggen, hij is van 300 naar nu $600 gegaan. Dus die is
verdubbeld.
100%.
Hij zit natuurlijk wel met de euro-dollar koers, maar in ieder geval, die heeft fantastisch gedaan. Ja. Dus natuurlijk wel, alle tech-aandelen doen het goed, dus vraagt natuurlijk wel een beetje van...
Ja, maar 100% is toch niet is niet standaard.
Ja, nee, zeker. Dus,
en heb je ze
dat
nog?
Is een hele mooie. Nee, ik heb ze op rond de 600 afscheid van genomen.
Okay.
Af en toe moet je ook
de high verkopen, dat kunnen maar heel weinig mensen.
De low kopen, nou, de high verkopen.
Dit was niet de low, was ook
nog
niet
een, high. Ook dus, nog een floppetje of zeg, wat ging alles goed? Ja.
Nee, er gaat ook wel eens wat fout, Nico, zeker weten.
Namen, rugnummers?
Sapka. Sapka is wel eentje die... die heb ik nog steeds.
Heb ik ook wel goed, toch?
Het is natuurlijk wel high risk aandeel.
Ze hebben vandaag financiering gekregen.
Ja, nee, dus dat is er wel eentje die het iets minder gedaan heeft, maar niet dramatisch. Dus dat scheelt.
Nog wat gemist? Nvidia op tijd erbij? Of niet?
Nee, Nvidia, dat heb ik zeker wel gemist. Dus,
Bezi? Ja,
zeker. Wel een deel meegepakt.
Bezi had je wel bij, toch?
Bezi wel, ja, zeker weten. Dus die, nou, dat is wel mooi.
Oké. Okay. Albert? Ja.
Nou, heb je even?
Is je toppertje?
Nou, de loser takeaway. Dus die hebben we net over gehad. Oh, ja. Dus dat is de loser. Meeste rendement gemaakt op ASMI.
Oh ja.
Dus dat daar meeste op gemaakt. En de gemiste kans met afstand, waar ik nu nog steeds zagrijnig over ben. Nou, eigenlijk heb ik er twee. Mag dat?
Ja, tuurlijk.
Nummertje 1, Solvay.
Ja, dat is echt jammer.
Goddorie, die splitsing. En jij zei nog van, het handel nu, wat is het, 18,5 of 19 of zoiets.
Ja.
Het oude Solvay, zeg maar.
Nu 28.
En je zei ook, ja, 2,50 dividend of zo. En nou, toen zag ik ook dat potje van Petercam. En dan zie je staan, nou, dat is wel, weet ik wat, €30 waard of zo. En ja, gewoon dat het werd gesplitst en dat daar gewoon een complete misprint staat de eerste half uur.
En doodzonde.
En dat je echt denkt...
Het verhaal eromheen.
Dat dit denkt, zo boef, boef,
mensen boef. Van tevoren allemaal zeiden, want ik was zelfs bij die analistenpresentatie, dat al die analisten zeiden van, ja, maar dat gaat in de verkoop, want iedereen wil eraf en dat wordt niks. En dat, nou, ook dat... Ja, vooral met IBM nog, weet je wel, die afsplitsing van IBM, wat ook helemaal... dat ging ook helemaal aan gort eerste half jaar. Dus, dan opeens wordt het opgepikt en denk ja, spot goedkoop.
Ja. Dus dat is nummertje 1.
Er nog één?
Ja, nummertje 2 was dat ik dacht... Van nou, op woensdag om 6:00 kun je prima een potje padel spelen. En dan kom je van de padelbaan. En dan zegt de ene Inberg. Je kunt nu op TradeGate nog aandelen ASR kopen op 38. Maar dat zag ik dus om 7:00. Want die hadden de Woekerpolis affaire gezetteld, zeg maar.
Ja.
En ik denk, dat meen je dan niet. Dus ja, je wist al gegarandeerd dat het ding minimaal 10% de lucht verder in zou schieten. Ja, dus ik denk, nou, dit was het duurste potje padel. Ik heb wel gewonnen volgens mij. Maar nee, maar het was het duurste potje padel wat ik heb gespeeld. Dus dat zijn eigenlijk twee serieuze misses. Gemiste kansen.
Ja.
En bij jou, Nico?
Nee, ik had alleen maar toppers, jongens. Nee, nee, ik moet zeggen, mijn grootste flop is natuurlijk farming eigenlijk. Hè, want dat heeft het hele jaar niks gedaan. Terwijl ik daar... liep in schreeuwen van het aandeel van het jaar.
Ja.
Dat is niet echt uitgekomen.
Nee.
Moet er wel bij zeggen dat die andere tip wel goed uitpakt. Maar goed, dat hebben mensen weinig aan. Gemiste kans vind ik toch wel Coinbase. Want daar heb ik wel naar gekeken toen rond de 50, 60. En ik durf het niet goed aan. Denk, ja, die cryptomarkt ligt ook op zijn gat. Jij hield dat heel goed bij. Hoeveel omzet ze hadden. Het zat er nog niet echt in. Maar dat is gewoon verdrievoudigd. Dat was echt een gigantische kans.
330% of zo sinds heel lang.
Ja, je had ook gewoon de Bitcoin kunnen kopen.
Ja, dat ook natuurlijk. Maar goed, ik...
Ja, kijk, Coinbase is in principe gewoon een tracker op de handelsvolumes in de cryptomarkt. Ja. Heel gechargeerd gezegd.
Ik denk dat de correlatie met Bitcoin al hoog is.
Nou, met de volumes, de handelsvolumes in Bitcoin en Coinbase, die zijn gewoon die zijn echt identiek zowat. Dus ja, dat is een manier.
En toppetjes, ja, dat zijn toch wel een beetje events, zeg maar. Event-driven. Agen had ik... gewoon een kraslot gekocht en die pakte goed uit. Ja, geen idee dat omhoog ging, want het stond 700 of zo voor die beleggersdag. En iedereen dacht even, nou ja, als dat maar niet... En dat ging naar 1000. En het geldt ook voor ASR. Ik zat al, ASR heb ik toen die avond niet gekocht, want ik had al positie, dus het ging echt goed. Dus en OCI ging ook goed.
Ja.
Dat zijn mooie dingen. Ik vind het wel leuk, en dat is ook een beetje ons werk natuurlijk, om dingen uit te zoeken met bedrijven waar iets aan de hand is, waar je dan bepaald iets kan gebeuren. En als het dan uitkomt, of van ASR natuurlijk wel, je verwacht dat het uiteindelijk goed zou komen. Maar we hadden natuurlijk niet aangekomen dat het zo snel zou gaan.
Nee.
En dat ze zo goed uit zouden komen met die schikking. Dat is mooi. Nee. Maar goed.
Vervolgens is onze nieuwe vriend. We door. Is onze nieuwe vriend, hè?
Wie, Jos ja. Baat. Ja, die was hier, Jordi. Je hebt misschien erbij.
Ja, echt oprecht een heel goed verhaal.
Ja, maar dat is echt een. Dat zie je ook wel. Natuurlijk, die CEO's, dat is natuurlijk iets ander niveau. Maar die man die zit er bovenop.
Ja, en messcherp, ongelooflijk.
Scherp als een mes en weet overal van. En totaal niet, laat ze niet in de hoek houden of zo.
Ja, maar ook nul arrogantie. Gewoon down to earth, topkerel.
Ja. En de Feyenoord supporter ook nog. Dus ja, dat ook kan niet alleen.
Elke gek heeft zijn gebrek.
Dat kan alleen maar goed. Dat was mooi. We gaan vooruit kijken, jongens, naar het volgende jaar. Jordi, China ligt op zijn gat. Hè. Ik had een lijstje. Hier heb ik staan met wat de beurs allemaal gedaan hebben. Nou, allemaal Europa behoorlijk in de plus. Plus 15%, mm-hmm. 17%. De Nasdaq plus 53. Dow plus 14. S&P plus 25. Maar de Chinese beurs min 18. Hang Seng min 15.
Op de low, mm-hmm. hè?
Stond op de lovende low. Ja.
Blokland die stuurde vanochtend nog een tweetje uit van... Nou, China weer een procentje lager.
Ja. Wanneer gaat dat omdraaien? Alibaba, jij kent Baidu goed. Mm-hmm. Hoe zit dat met die aandelen?
Nee, wanneer gaat het omdraaien? Kijk, wat het is in China is... A, het gaat economisch natuurlijk niet fantastisch. B, je hebt nog steeds problematische vastgoedsector. Maar wat veel belangrijk is, is natuurlijk gewoon die relatie met het Westen die steeds verder verslechtert. Technologieoorlog die escaleert steeds verder. Je hebt de-risking, je hebt reshoring.
Governance.
Je hebt in Amerika een wetgeving wat wordt doorgevoerd om de supply chains minder afhankelijk van China te maken. Ja. In Europa heb je de Critical Raw Materials Act om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van China. Samengevat, dat is iets wat er speelt. En dat zorgt ervoor dat er zijn zorgen over wat dat voor effect heeft. Dus beleggersentiment omtrent Chinese aandelen staat op een all-time low zowat. Je ziet massale capital outflow van China. Niemand wil daar meer beleggen. Je ziet gewoon miljarden wat daar verdwijnt. Dus grote institutionele beleggers uit het buitenland nemen afscheid. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat die koersen niet stijgen.
De Chinezen zelf kopen die geen aandelen of mogen die geen aandelen kopen? Die kunt toch zelf opvangen?
Ja, nee, tuurlijk. Alleen kijk, als je altijd machtsblok VS hebt gehad en zowel Europa die daar wel actief beleggen, die opeens zeggen van nou, dat doen we niet meer. Dat heeft gewoon een hele grote impact.
Wat het is, hè, want en dat heb jij denk ik ook niet helder voor de bril, maar dat gaat ook niet veranderen.
Nee,
we gaan niet allemaal massaal weer in de Chinese aandelen.
Nee, zeker niet.
Op een gegeven moment is het punt waarop je zegt van kijk, ik hoorde jou over Baidu. Mm. Hoeveel cash die hebben, wat ze verdienen en wat dan de KW is.
Het draait op dit moment niet om waardering. Want die aandelen zijn op 15 keer de winst goedkoop, ze zijn op 10 keer de winst goedkoop, ze zijn op 6 keer de winst, ze zijn nog goedkoper.
En op 3 keer.
Op 3 keer nog meer. Alleen, kijk, wel een kanttekening. Het is naïef om te denken dat de wereld alleen bestaat uit Amerika en Europa. Alleen op dit moment bepalen die wel van wij zijn nu afscheid China.
We zijn fan van India.
Alles gaat naar India. Denk aan Apple wat de supply chains verschuift naar India. Dus je hebt twee hele grote economische machtblokken. Ja, die willen niks meer met China te maken hebben. De vraag is, gaan de andere redenen zijn waarom die markt aantrekt? Ik denk zeker dat we volgend jaar, denk de overheid en de centrale bank die kan stimuleren. Rente kan nog omlaag.
Chinese economie zelf moet het hebben van de binnenlandse markt.
Het kan ook wel een keer meezitten dat je echt wel een rebound gaat zien. Kijk, fundamenteel die techbedrijven, Baidu, Tencent, daar gaat het eigenlijk best wel goed. Het zijn geen harde groeiers. Het is niet dat er 20% de omzetgroei is jaar op jaar. Alleen, dat is op dit moment gewoon niet van belang. Het draait om de big picture en daarom gaan die koersen niet omhoog.
Ja, maar dit is eigenlijk een... In mijn ogen is het uninvestable. Want het kan zomaar 50% oplopen. Ja. Dat is geen enkel probleem. Maar het kan ook zomaar weer 30% omlaag gaan. Ja. Omdat gewoon die hele governance structuur... al die overheden, die willen het niet meer. Dus kijk, stel, Philippe, je bent een institutionele belegger. En je belegt wereldwijd in aandelen. Ja, dan zie je, iedereen ziet, het is daar goedkoop. Alleen je komt ook met je uitleg er niet heel goed mee weg als je natuurlijk dat koopt. Ja. Want je hebt helemaal de cijfers. Je kunt zeggen, ze doen ook aan boekhouden. Maar de vraag is, hoe goed zijn die cijfers? Hoe betrouwbaar is alles?
Ze hebben wel de cijfers, toch? Ze hebben alleen andere tekens.
Maar het is altijd heel cynisch en vervelend om te zeggen. Alleen, het is natuurlijk een ander geleid land dan andere landen. Ja. En dan India. Ja, dat hijs is op het paard. Dus daar zijn de waarderingen waarschijnlijk 3 keer zo hoog inmiddels. Ja. Als natuurlijk daar heel veel naartoe gaat qua nieuwe investeringen. Ik vind het een hele moeilijke. Ik zou zeggen, wil je wat?
ETF'je?
En je ziet het, ETF. Om ETF, je ziet het heel duidelijk. De ETF Emerging Markets ex-China, alle emerging markets zonder China, die doet het fantastisch.
Ja.
Dus het geeft wel aan, beleggers zijn echt wel geïnteresseerd in de emerging markets. Alleen China wordt overgeslagen.
Ja.
Kijk, ik denk zelf niet dat het zo erg gaat worden zoals met Rusland. Hè, dat het totaal, zoals Korea zeg maar, helemaal afgesloten wordt. Alleen de omringende Aziatische landen, dat is op dit moment nog lang niet genoeg in het Midden-Oosten om Europa en Amerika op te vangen.
Nee.
Kan op termijn wel, maar dat zeker niet op korte termijn.
Nou, slaan we China even over. Albert, waar moeten we dan zijn? Europa of Amerika?
Ja, dit soort dingen kun je niet aan mij vragen. Ik ben niet iemand die kiest voor dat land of dat land. Je kijkt gewoon bottom-up naar aandelen.
Small caps of big caps?
Ja, dat vind ik een hele, hele lastige. Want jij kwam net met het voorbeeld dat er 50 miljard of zo in één keer in zo'n ETF werd gekleurd.
Dat gaat allemaal naar de grote aandelen.
En dat gaat allemaal naar de grote aandelen.
Ja.
En kijk, ik loop veel te beleggen natuurlijk in de mid- en in het small cap markt. Ja, en daar zie je natuurlijk, eigenlijk net als met Chinese aandelen, je ziet er gewoon heel veel extreme lage waarderingen. Zeker in verhouding tot de large caps. Alleen, daarvan is, ik had deze week met mensen geluncht die ook in het vak zitten. En dan is de vraag van natuurlijk van, wat zou nou de trigger zijn dat die kleine bedrijven het eens een keer weer beter gaan doen dan die grote bedrijven? Nou, wij kwamen er eerlijk gezegd niet uit hoe dat zou kunnen. Je kunt zeggen, nou, lage rente, maar dat is ook goed voor die grote bedrijven in veel gevallen. Ja. Dus wij kwamen eigenlijk niet van, hoe krijg je nou die flow weer naar die kleine bedrijven? Het enige wat je nu hebt is natuurlijk dat als het allemaal te goedkoop wordt, dat je natuurlijk gewoon veel overnames gaat zien. Zeker door
private equity,
die public to private. Want ja, als er nog niet zoveel schuld in zit en de multiple is extreem laag en je kunt de balance sheet, de balans mooi herfinancieren, zeg maar, of gebruiken om schulden erin te jassen. Ja, dan kan het heel interessant zijn. Maar het is wel een, of strategische aankopen van grote bedrijven. Alleen, we hebben nu natuurlijk al best wel lang dat small en mid caps het gewoon relatief gezien slecht doen. En dan moet je net die ene hebben die wordt overgenomen of waar corporate activity gaat komen of een alfa wat een paar honderd procent groeit. Ja, dat is zeker wat overgenomen.
En ook voor mooie prijzen, beter bed, Lucas Bols.
Ja. Ja, maar bijvoorbeeld, we hadden het vorige week al over, dat zo'n Kendrion. Nou, daar heb ik wat aandelen van. Nou, dat handelt ergens rond die €12. En dan zegt ook die Teslin portfolio manager, die zegt van, die zegt eigenlijk van, joh, als iemand een beetje normaal bod heeft, dan krijg je van mij die aandelen. Dan krijg je ze mee. Want ja, wie gaat in de algemene markt nu Kendrion kopen? Er zit 50-60% of zo zit in vaste handen. Dan heb je een market cap over die heel klein is. Daar kunnen grote beleggen sowieso niet in.
Nee.
Dus ze moeten het hebben van retail.
Ja.
Nou, horen wij ooit wat van Kendrion als retailbelegger?
Nee.
Besteden ze aandacht aan de retailbelegger?
Nee, totaal niet.
Nou, dus
ze moeten daar hebben wij een oplossing voor. Hè?
Ze moeten gewoon bij CEO Talk natuurlijk CEO komen. Talk. Dat is heel duidelijk. Nee, maar ik bedoel, hoe gaat dat aandeel omhoog als er geen strategische actie is?
Nee. Nee.
Nou, wil er ook nog dat Invesco dat is aan het verkopen. Nou, die verkoopt dus in een lege markt. Wil die 60% verkopen. Zit nu op 4,7. Ja, dan kun je zeggen 12 is goedkoop. Ja. Net als in China. 10 is nog goedkoper.
Ja. Ja, nee, maar dat klopt ook. Dus er moet, of ze moeten met heel goede cijfers komen.
Ja, of ze moeten zeggen we verkopen fabrieken in Amerika. Ja. Dan hebben we de balans opgeschoond. Dan gaan we aandelen inkopen. Maar als je, en dat weet ik allemaal niet als dat kan. Maar je moet dan zoiets doen. Want anders, ja, dan sta je daar maar als small cap.
Ja.
En je ziet het bij veel bedrijven. TomTom is natuurlijk niet inimini, maar is ook niet heel groot. Ja, die kopen nu dan ook aandelen in. Want ja, die hebben toch 300 miljoen cash staan. Maar het is lastig in die mid- en die small cap markt om weer waarderingen te gaan zien, ben ik bang, die we eerder zagen. En dat komt gewoon door de ETF mania.
Gekte. Zit het niet in.
En dat betekent ook dat je dus de mispricings alleen maar groter
worden. Ik heb de oplossing. We maken een ETF met alleen maar small caps.
Ja, nee, die zijn er al wel.
die zijn
de massa's.
Dan kunnen ze die kopen.
Ja, nee, maar ik bedoel, het is wel het geld gaat naar de grote. En alleen de pricing mismatch wordt nog steeds groot. Dus het biedt ook kansen.
Goed zo. Nou, over kansen gesproken, daar gaan we nu over hebben, want we lopen tegen het einde van de podcast en we hadden tips beloofd. Nou, als mensen tips beloofd, dan krijgen ze tips. Twee tips de man doen we. Ja, we hebben natuurlijk veel meer tips, maar de man twee om het toch een beetje beperkt te houden. Jordi, zal ik met jou beginnen? Of met Albert?
Ik begin met Albert.
Ik moet eerst even verklappen. Albert, die zei net voor de uitzending, zeg je tegen mij van, weet je wat ik doe? Ik ga de tip van Jordi zeggen. Flauw, hè?
Dat is inderdaad flauw.
Ja.
Maar goed. Maar ik wist niet wat jouw tip was. Alleen toen zei ik, dan doe ik, als je mij eerst wordt gezegd, ga ik zeggen, NN.
Daar komen we zo op. Jordi, eerste tip. Infineon, toch?
Ja, Infineon. Duits Infineon. Chipproducent. Maken power semiconductors. Nou, dat zijn microchips. Niet zoals bijvoorbeeld een Nvidia van AMD of een Intel gericht op rekenkracht of geheugenopslag.
Mm-hmm.
Maar op elektriciteit en vermogen en het omvormen daarvan.
Ja.
Allereerst, die markt gaat echt niet zo hard exploderen als alles wat met AI te maken heeft. Maar er zijn wat mij betreft een aantal hele interessante groeidrijvers waar hun van gaan profiteren. Eén is de energietransitie. Dat is één, want ja, daar wordt steeds meer elektriciteit voor gebruikt.
Ja.
En twee is de transitie naar elektrisch en zelfstandig autonoom rijden uiteindelijk. Mm-hmm. Ook daar hetzelfde verhaal. Daar stijgt het aantal van die chips per auto stijgt behoorlijk hard. En zij zijn wat mij betreft ideaal gepositioneerd om daar de komende jaren van te gaan profiteren.
Okay.
Gediversifieerde portefeuille. Waardering valt reuze mee, ondanks dat eigenlijk alle aandelen wel enorm hard zijn opgelopen. Ik denk een hele degelijke manier om te kunnen profiteren van onderliggende transities, zonder te moeten gokken met aandelen zoals een Plug Power of een Tritium of een weet ik wat, waar de koers 90% van daalt.
Ja.
Degelijk bedrijf, wel cyclisch, ook bijkomende risico's daardoor, maar ik denk een hele leuke aandeel om.
Ik ga er zeker een paar aanschaffen, want je had afgelopen jaar ging jouw tip 100%. Hoe ver kan deze?
Nou, dat zou ik bij deze niet verwachten.
Wat? Meer?
Die gaat niet verdubbelen. En, tenminste, die kan verdubbelen, maar die gaat niet in één jaar tijd verdubbelen. Dat durf ik wel vrij zeker te zeggen.
Dat duurt
me
te lang.
Maar voor de geduldige belegger, Nico, een beleggingshorizon van een paar jaar. Okay. Heel interessant aan.
Nico heeft meestal een paar uur.
Nou, vaak wel een dag.
Ja, dus dat is tip 1.
Okay, tip 1. Infineon, schrijf op. Albert, naar jou.
Ja, ik ga echt iets heel raars tippen.
Nou.
Als eerste. Ik ga een tech Giant. Gewoon tippen.
Tech Giant.
Ja, gewoon, okay. Gewoon een hele grote techbedrijf.
Moet ik wel even zeggen, want er moet er wel voldoende liquiditeit zijn in zo'n aandeel. Als je dat zegt,
ja, anders hebben we natuurlijk
stort zich erop. Dan heb je morgen Alphabet plus 15%.
Nou, dat is mijn tip.
Oh, Alphabet?
Alphabet. Ja, dat is hem gewoon. Kijk, en ik me best wel voor mij als leek best wel veel verdiept in het wereldje van AI inmiddels.
Ja.
En ja, de hoeveelheid impact die dat gaat hebben op extreem veel bedrijfsmodellen, dat gaat echt heel erg groot worden. Dus dat is echt een thema wat denk ik dominant gaat zijn voor beleggers in de komende 5 tot 10 jaar. Hoeveel dat gaat veranderen. En ik denk dat wij daar volgend jaar bij de aandeelhouder ook heel veel aandacht aan moeten gaan spenderen. Dus we moeten gewoon veel meer focus ook hebben op die tech en die AI-transitie die er gaat komen.
Ja.
En dan heb je Alphabet. Nou, die is natuurlijk was wat laat to the party, zeg maar. Hè? Want ja, natuurlijk ChatGPT. Nou, hebben ze dat BART geïntroduceerd. Nou, dat heb ik ook een beetje geprobeerd. En dat is natuurlijk wel live, want het is eigenlijk een soort, nou, even cru gezegd, een goede zoekmachine.
Ja.
En dan kun je vragen stellen. En nou, dat is best wel redelijk. Nou, wij zijn zelf ook met onze eigen AI-tool hebben wel best wel wat ontwikkelingsgeld in gestopt om die te bouwen. Kijk, nu komt Alphabet met Gemini. En dat is dus dat moet de concurrent worden van ChatGPT. En ik als gebruiker gebruik echt voor alles eigenlijk Google. En als dan dat Gemini komt, dan heb ik gewoon heel veel vertrouwen erin in Google als bedrijf, als Alphabet als bedrijf, dat die echt wel een significant gedeelte van die markt kunnen gaan pakken. Nou, het bedrijf handelt voor in mijn ogen op een lage waardering. Want het handelt voor 2024 op 11 keer EBITDA. Het handelt op 5,5% vrije kaststroomrendement. En 20 keer de winst ongeveer. Nou, nu zijn er ook wel wat kanttekeningen. Want er is angst dat het bedrijf moet worden opgesplitst. En zulke soort kanttekeningen zijn er wel. Alleen als ik dit dan zie. En dan zie ik toch staan 16-17% per groei per jaar. Ook voor de komende jaren verwacht. Ja, dan denk ik van joh. Dit is wel echt nog wel aantrekkelijk geprijsd. Ja. En 11 keer EBITDA, 5,5% free cashflow yield. Als je mij had gezegd nu 3% free cashflow yield voor Google met die groei die er is, had ik het ook gedacht, nou is prima. Ja. Dus ja, dus mijn eerste tip, compleet onverwachts.
Alphabet.
Ja, Alphabet.
Oh joh, staat toch even van te kijken.
Ja, die had ik ook niet zien aankomen. Nee.
Verrassing. Verrassing, ja. Ik kan van, je vraagt om de small caps en dan komt hij met Alphabet. Ja. Ongelooflijk.
En we noemen Albert volgens jou gewoon een AI-bed.
Dat AI, jongens, dat is echt, dat gaat zoveel impact hebben op bedrijfsmodellen.
Dat geloof ik ook altijd, dat heel hard gaat. Alrighty. Goed, we moeten even door, jongens, want de tijd denkt. Ik heb natuurlijk NN, even het over gehad.
Oh.
NN. Nee, maar laten we kijken wat er met ASR gebeurd is. En het was allemaal naar aanleiding van NN, want die hebben een rechtszaak verloren.
Ja.
Toen heeft ASR meteen, Jasper heeft het ook verteld, die hebben meteen actie ondernomen. Die clubs bij elkaar geroepen en die hebben een deal gesloten. Nou, we weten dat NN dat nu ook wil gaan doen. Die hebben contact opgenomen met die clubs. Dus die zullen ergens, ik denk, dus kijk dat ASR daar zo'n 2,5 maand over gedaan heeft. Nou, dat moet hen ook lukken. Dus dat ze vermoed ergens in februari, begin maart, uiterlijk met een deal komen. Ja. Dus en als je kijkt naar het aandeel, en is gewoon achtergebleven. Het is weliswaar een beetje meegeleefd met die deal van ASR. Maar er zit nog meer in als je kijkt naar hoeveel zij genereren aan kapitaal. Wat hun doelen zijn voor 2025, meen ik, 1,8 miljard geloof ik. Hè? Ja. Dus en dat dividend wat ze uitkeren.
Ze horen eigenlijk, als je op hetzelfde multiple, horen ze gewoon rond de 4,45 te staan.
Ja, dus er zit gewoon een tientje in nog wat er eventueel bij. En
kun je wel
zo'n deal is dan een trigger.
Kun je wel aan hun vragen als ze dat doen voor 15 maart? Dan lopen mijn opties, call-opties, af op 40. Mijn call-opties 40.
Ja, dat moet je allemaal een beetje inschatten. Maar ik neem altijd een maandje ruimte bij dat soort dingen.
Ja, maar dan moest je naar juni en had je de dividendmoment. Ja. Daar had ik geen zin in.
Dat is vervelend. Ja. We kunnen ook vragen of ze het dividend willen uitstellen.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, dus, maar misschien kun je dat even voor ons regelen.
Ja, nee, we gaan contact met ze op ze nemen dat we voor 15 maart een deal willen. Ja. Dus NN Groep. Jordi, tip 2?
Ja, Albert heeft net natuurlijk zijn enthousiasme geuit over AI. Chip-aandelen doen het dit jaar fantastisch. Dus ik heb een tip. Geen aandeel, maar ik denk dat dit wellicht de beste belegging kan zijn die je in ieder geval als tech-belegger kan doen. Ja. Dat is dit boek. Ik zal hem laten zien. Chip War.
Chip War.
En de subtitel is The Fight for the World's Most Critical Technology. Okay. Microchips natuurlijk.
Is het in het Engels?
Is in het Engels. Mocht je beleggen in ASML, ASMI, BESI, NVIDIA, AMD, Intel of een ander techbedrijf, zorg dat die onder de kerstboom ligt. Het is echt een fantastisch boek. En
is het boek uitgekomen? Is het recent?
Ja, recent dit jaar.
Oké. Okay.
Is echt fantastisch. Kort,
waar gaat het? Waar gaat het over? Maar wat is de conclusie?
Nico, ik bestel hem misschien voor jou voor kerst. En dan,
gewoon koop. Ik lees geen boeken en zeker geen Engelse boeken.
Dus maar het is echt Financial Times Business Book of the Year.
Ja?
En wat mij betreft 100% terecht.
Chip War.
En jij gooit trouwens, Jordi, dat Nico ook een boek wil schrijven?
Ja, maar dat was 3 jaar geleden ook al.
Ik ben bezig. Ik ben ongeveer halverwege. Ik ben nu bij het hoofdstuk in de aandeelhouder.
Je kan ChatGPT gebruiken.
Dat kan ik wel doen, ja.
Dan geef gewoon heel je Twitter-account.
Ik ben een kwartier klaar. Nee, dat ligt op de plank. En ik heb geen tijd voor jongens. Ik ben al druk. En moet ik je de rust vinden om dat te gaan doen. Maar iedere keer denk ik van, ik ga het nu afronden in de kerstvakantie of herfstvakantie. Maar het komt er maar niet van.
Nou, je zit al in de afrondingsfase.
Nou ja, ik heb al heel veel op papier. Okay. Alleen, je zit natuurlijk bij jachtvragen van bepaalde dingen. Ik weet heel veel dingen. En ik weet ook veel dingen die ik beter niet kan opschrijven. Dus dat zit ik ook een beetje aan twijfel van, kan ik bepaalde dingen wel of niet opschrijven?
Omdat je kunt ook gewoon Nee, maar je kunt toch zeggen van, als het Piet is, dan zeg je toch, het is Henk.
Ja, maar dan weet Henk wel dat Piet is.
Ja, maar dat maakt niks uit. hij wordt niet herkend in het boek.
Dat zou eventueel kunnen. Maar dan weet mensen van de beurs, die weten dan wel wie ik bedoel.
Ja,
dat een mogelijkheid is. En ook voor mezelf, hè, om niet alles over de schutting gooien, vuile was. Maar goed, dus gaan we even kijken. Daar denk ik nog over na. Albert, tip 2.
Afval. Investeren in afvalverwerkers.
Recyclen, dat is goed.
Ja, recyclen is goed voor het milieu. Dus dat
toevallig las ik daar nog over. Mag ik even heel kort op ingaan? Want OCI bijvoorbeeld, die zijn ook bezig met het inzamelen van afval. Daar willen ze gebruiken om bepaalde dingen te maken. Ja. Dus die
circular economy.
Ja, die afvalverwerking, dat kon best wel eens belangrijk worden.
Ja, dat is
een soort feedstock voor andere dingen. Maar goed, jij bedoelt Renewi natuurlijk.
Ja, nou ja, die recyclen voor mij al rond de 70%. En die willen naar 100%.
Het aandeel mag ook een keer gerecycled worden. Dat stond 9 euro en nu is 7 of zo.
7,5. Ja, ik zou sinds mijn aankoop dit jaar sta ik 28% in de plus.
Serieus? Dus op zich,
ik weet niet wat voor.
Maar dat staat aan pro-beleggen. Dat volgt Nico waarschijnlijk.
Dan moet hij lezen. Nee, hij leest nooit.
Er stond vorige week nog 7. Dus had ik een beetje stangen van. Het schiet ook niet op met Renew. Maar er staat in één keer 7,80.
Ja, vanochtend was nog een berichtje natuurlijk. Dat Macquarie Asset Management. Die had niet 775 eigenlijk geboden. Maar die blijken volgens Engelse pers. Ja. Hadden die aan het begin van het jaar 900 pence al geboden.
Ja. Boven de 11 euro is dat.
Dus die hadden al een veel hoger bod eigenlijk neergelegd. Alleen omdat het toen werd afgewezen, wilden ze op een gegeven moment dachten ze van, nou, nu brengen we 7,75 in het publieke domein. Want dan kunnen we tenminste gaan praten. Maar het gerucht in de Engelse pers is dat ze al zelfs 900 eerder hadden geboden dit jaar. Dus dat geeft wel aan dat er echt wel interesse is in een asset als een Renewi. En het is ook aan de andere kant zo, als ze hun eigen doelstellingen zouden halen over 3 à 4 jaar, dan is het aandeel ook in potentie in 3, 4 jaar een verdubbelkandidaat.
Ja.
Dus vandaar afval voor mijn portefeuille.
Nee, ik heb ook een afvalbedrijf. Philips nog. Ik geloof wel in Philips. Ja, we hebben het er wel vaak over. Je kent mensen daar. Je zegt van nou, dat het bedrijf nog... Maar dat,
vertel gewoon waarom jij erin gelooft. Niet waarom wij er niet in geloven.
Nee, maar de aandeel, ik denk dat het ergens achter de rug is. En dat ze het komende jaar met een deal komen met de FDA. Kijk, het aandeel heeft veel hoger gestaan. Rond de 50 euro. Dat was ook overdreven. Hè, maar het is denk ik normaal gesproken met hun normale business rond de 40 euro waard. Dus er zit echt wel upside in. Alleen dat hele dossier met die apneaapparatuur moet van tafel. Je ziet ook dat laatste bericht waar ze 2 weken geleden mee, wat de FDA mee kwam, gaat het aandeel extreem hard omlaag, omdat iedereen is er een beetje klaar mee. Maar ja, als je kijkt wat er nu weer gebeurt, van de 19, onder de 19 zelfs, naar 21,5. Dus het kan best wel hard gaan met zo'n aandeeltje. En ik denk dat het is ook nu een van mijn grotere posities. Dus ik hoop dat het het komende jaar een beetje doorloopt.
Hoop ik ook voor jou.
Zullen we zien. Ja. Dus, verder nog tips? Gezond blijven? Goed eten? Groente eten? Goed naar je moeder luisteren?
Dat ook nog.
Een goede balans tussen werk en...
niet te veel bier drinken.
Ja.
Nou ja, dat iedereen maar gezond blijft. We blijven volgend jaar natuurlijk doorkomen. En dan rest mij eigenlijk alleen nog onze kijkers te bedanken voor... Je hebt het hele jaar gekeken naar de aandeelhouder. Nou, ons YouTube-kanaal, hard gegroeid zijn we dit jaar. Hè? We hadden hoeveel?
56.000 YouTube-abonnees nu.
Dus dat gaat heel erg mooi. En we doen dat met heel veel plezier. We maken video's en webinars en wat nog meer zij. Om zoveel mogelijk informatie te delen met onze leden.
Dus, ik denk ook mooie groei doorgemaakt als bedrijf. Dus voor volgend jaar denk ik dat er weer mooie dingen op stapel staan.
Moeten mensen ons kopen. De aandeelhouder. We kunnen niet een aandeel beginnen.
Ja, we kunnen certificaten uitgeven.
Kunnen we niet naar de beurs?
Met een gegarandeerd dividend. 5%? Nee, dat weet ik veel.
Maar we gaan even vragen. Dat is dan al geweest. In de podcast hadden we vorige week de baas van Euronext.
Ja. Nee, maar je kunt natuurlijk via die alternatieve beurzen kun je iets. Zou je iets kunnen construeren dat onze leden bij wijze van spreken kunnen meedoen in het bedrijf. Maar dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit onderzocht.
We gaan echt op een hele hoge prijs naar de beurs. Hangen we iedereen erin?
Ja.
Nee, toch niet.
Ik denk wel dat Daniel er een betere belegging is dan Philips.
Ja, dat zijn onder de stolboom. die is er ook aan voor de moeite. Nou goed, mensen, hartstikke leuk dat jullie gekeken hebben dit jaar en deze keer ook. Gezond uiteinde allemaal en heel erg leuk dat jullie ons steunen, blijven kijken en met ons mee willen doen. Bedankt voor het kijken. Jordi bedankt, Albert bedankt.
Nico bedankt.
Goede kerstdagen, ik bedankt. En tot volgend jaar. Tot ziens. Nice.